De aanbidding sprak enorm tot mijn hart. Zoals de aanbidding sowieso tot mijn hart spreekt. Met zijn name, u mag Genesis vast opzoeken. Dat is heel dichtbij, hè? Dat is het begin. Dus het is heel eenvoudig. I surrender all, ik geef alles. Ik leg alles neer. Dat is zeg maar echt het thema van ons leven. Het loslaten. Het echt, hier heb ik al meerdere keer over gesproken. Alles neerleggen, er helemaal voor gaan. Dus ik denk van, yes, goed nieuws. Voordat ik met u het woord ga delen en daarover ga spreken, is er nog iets wat ik echt bij u neer wil leggen, waarvan u misschien dat al lang weet en zal zeggen, ja, dat klopt. Ik wil het toch wederom bij u neerleggen om het belang ervan bij u naar binnen te laten komen. Ik geloof, u bent een biddende gemeente. Ik geloof dat hier heel veel mensen zitten die bidden, die Israël zegenen, die ervoor gaan. En dat is helemaal goed en daar ben ik dankbaar voor. Tegelijkertijd zie ik echt heftige dingen gebeuren in Israël. En met name onder het leiderschap van de Messiaanse beweging. De afgelopen 3 weken zijn er 3 belangrijke figuren binnen de Messiaanse beweging omgekomen. Overleden. Eentje die op een conferentie was in Schotland. Boom. Omgevallen. Eddie Santoro bij ons uit de gemeente. Met een hersentumor. Die had sowieso maar volgens de wetenschap een maand of 2, 3 te leven. En die heeft het bijna 3 jaar volgehouden. En die heeft gewoon wachtkamers vol met mensen in het Hadassah gewoon tot Jezus mogen leiden. En die is gewoon echt de glorie gegaan. Maar hij is wel overleden. En er is nog een lijden. Boom, zo omgevallen. En ik was er gewoon met de Heer gewoon mee bezig. Heer, hoe zit dit nou? Hoe zit dit nou? En als ik kijk naar een man als Jacob Damkani, die ik, geloof het of niet, voor het eerst in mijn leven hier ontmoet heb. Daarna heb ik hem ontmoet in Israël. Maar hier, en ik heb hier ontzettend leuke gesprekken met hem gehad. En hij zit in een rolstoeltje als een bijna kastplantje. Terwijl hij bezig was met een film aan het maken over de Heilige Geest. Die de Israëlische bioscopen inging. Dan kijk ik naar een Jack. Die zomaar aangevallen wordt op zijn gezondheid. Als ik kijk naar mijn eigen leven. Ik ben altijd gezond geweest. En de afgelopen 2 jaar kreeg ik zomaar out of the blue een longontsteking. Nooit gehad. En niet gewoon een longontsteking, ik ben echt heel, heel erg ziek geweest 2 keer. In 2 jaar tijd. In april ben ik zomaar een of ander heel lullig ongeluk. We waren aan het wandelen, ik viel zomaar om, ik kan niet eens meer helemaal reproduceren. Op mijn schouder gevallen uit de kom. En vanaf april, met Pesach was dat. En mijn schouder is nog steeds niet oké. Ondanks dat ik iedere week fysio had en zo. En ik van, heer, maar wat gebeurt hier nou? Waarom zijn die dreunen zo heftig? Want die zijn echt anders dan hier. En we komen net terug uit Frankrijk, zoals ik al gezegd heb, gisteravond. En vakantie, dan voelt het altijd anders dan het gewone leven, dat is zo. Maar op het moment dat ik Nederland kom, dan denk ik, even ademen. En in Frankrijk, dan zit je aan het zwembad, weet je, denk van wow. En dan lijkt het weer alsof de hemel gewoon weer een stukje open gaat. Dat je weer dingen weer anders kan zien. Dat je weer, bij wijze van spreken, helder kan denken. Wat is dat toch? Dat is dat de geestelijke strijd in dat land waanzinnig woedt. De duivel gaat de hele wereld over als een briesende leeuw, wetende dat hij niet lang meer heeft. Maar hij weet dat onze Messias terug gaat komen daar. En hij beseft zich toch ook heel goed als Joden, Messiaanse Joden, volgelingen van Yeshua, eerstelingen, die wonen op de bergen van Samaria. En ook niet stilzitten op de berg van Samaria, maar ook gewoon nog gaan. Daar is druk. Daar is een, ik kan het maar moeilijk onder woorden brengen. Maar er is een geestelijke druk, een geestelijke oorlog gaande, die echt heftig is. Kijk naar Bart Repko. Binnen een maand. Zo was hij er. En zo was hij er niet. Waarom? En natuurlijk, dingen gebeuren, mensen overlijden, dat snap ik allemaal wel. Maar dit zijn zulke, dit alles wat met Israël te maken heeft. Ja? Het gaan voor de waarheid. Daar zit een enorme, enorme strijd achter. Een dentiste die zomaar met een acute pancreatitis, acute alvleesklierontsteking opgenomen werd in het ziekenhuis. En Ethan Shishkov, die, dat is alweer een jaar geleden. Zomaar ineens, huppakee, met spoed naar het ziekenhuis, galblaas verwijderen, weet ik wat allemaal. Rare dingen. Want zoveel gelovigen zijn er niet in Israël, waarvan we weten. En toch gebeurt er zoveel. Dus eigenlijk mijn oproep is gewoon, bid. Ga door. Ga dieper. Vraag ook Yeshua om openbaring over deze dingen. En dat we als het ware ook gewoon echt, ja, gewoon dat we ons gedragen zullen voelen. Snap je wat ik zeg? Amen. Genesis. Waar gaan we beginnen? Ja. Even kijken. Genesis 2 vers 18. Heel bekend. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Dit is de herziende staatsvertaling. En dan krijg je in 22, en de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en hij bracht die daar bij Adam. En toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. En deze zal man in genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Ik moet u meenemen op een reis die ik gemaakt heb met God en nog steeds maak. Sorry. Zeg het maar met betrekking tot het thema vrouwen. En het is begonnen in China. In China ging samen met een vriend, gaven les op de Bijbelschool. En we gingen ook bidden, we gingen naar allerlei dorpen en steden en bidden en ook voor genezing en alles. En eigenlijk vanaf de eerste beste bijeenkomst dat we gingen bidden voor mensen, die komen met allerlei beperkingen van kanker tot blind, doof, wonden, verzin het maar, en bidden. En we zagen allerlei wonderen gebeuren en dat is ontzettend bemoedigend. Het is gaaf om God zo te zien werken. Maar vanaf het allereerste begin kwam er een vrouw naar me toe. En die zei van ja, die vertelde van ja, ik ben getrouwd. En maar ik weet dat mijn man heeft een matrese. En daar heeft hij ook een kind bij. Ik zeg maar, wat doe je nog bij hem dan? Of zo? Nee, dat is in de Chinese cultuur, schuld, schaamte, dat kan niet. Daar ga ik niet over praten. Maar ze was tegelijkertijd ontzettend verdrietig. Dus ik dacht bij mezelf, ja, wat moet ik hiermee? Dus ik zeg, nou joh, een Heilige Geest sprak tot mij, ik wil dat je er een hug geeft, een knuffel geeft namens mij. Ik zeg, nou ja, ik weet niet of dit... Wat is dit dan? Tegenpreek. Oké. Okay. Was dat 2:18? Nee toch? Oké. Okay. Anyways. Dat ik er een hug geef namens mij. En toen dacht ik van ja, ik weet niet of dat kan in China. En je hebt natuurlijk een vertaler bij je. Het gaat van Engels naar Chinees. En ik vraag hem, joh, is dat oké? Okay? Ja, vraag het maar. Dus ik vraag dat, hij vertaalt dat. Zo, ik wil je graag een knuffel geven, mag dat? En ze zegt, ja, is goed. Dus ik hou haar vast zo. En ik druk haar zo tegen me aan. En ik begin ontzettend te huilen. En ik fluister in haar oren. Sorry. Vergeef me. Vergeef me wat ik je als je man aangedaan heb. Dit heb je niet verdiend. En vergeef me als jouw vader. Want je moet begrijpen dat vrouwen in de Chinese cultuur, nu is het anders, maar heel erg slecht zijn opgevoed. Onder die één kind politiek werden heel veel meisjes of geaborteerd of zo weggegooid. Dat was een groot probleem. En vaders die ook eigenlijk niet weten hoe ze als vader moeten zijn. Die kinderen, die vrouwen zijn ontzettend traumatisch opgegroeid. Dus ik hield haar vast en ik zeg, maar ik wil dat je weet dat je mooi bent. Dat je een parel bent. Dat je een hemelse vader hebt die ontzettend van je houdt. Je mag er zijn. En zo'n vrouw begint ontzettend te huilen. En we hebben met elkaar gewoon echt heel erg staan huilen. Het was een heel bijzonder moment. Dus oké, okay, hele overhemd, dat moet netjes daar zo overhemd aan. Helemaal zijn nat. Volgende vrouw, weer hetzelfde verhaal. Kom op de volgende locatie. 3 vrouwen met hetzelfde verhaal. Ik heb momenten gehad daar dat ik soms met zo stond. Met 8 vrouwen. Van 8 tot 80. Of 88. En we stonden met z'n allen te huilen. En er gebeurde, er was een download vanuit de hemel. Deze gaven deze vrouwen terug. Ik weet nu wie mijn vader is. Ik weet dat ik geliefd ben. Ik weet dat ik een dochter ben van God. Lieve mensen, geloof het of niet, maar deze ervaringen zijn 100 keer dieper dan dat je een blinde ziende ziet worden. En dat is bijzonder. Dit gaat zo diep. En toen is mijn reis begonnen. Ik zeg maar, Heer, hoe zit dit? En ik ben redelijk beschouwend van aard. En ik ben gewoon gaan nadenken. Ik ben in India geweest en ik zie daar hoe vrouwen behandeld werden. Ik zie het in de islamitische wereld. Een recent voorbeeld, 2 weken geleden. Was een Arabische vrouw uit Ramle. Die heeft een tweeling bij ons op de afdeling liggen. Ongelukkig, echt genetisch heel ongelukkig geboren. Die liep altijd bij ons op de afdeling in een of andere tijgerlegging. Niet te aanbevelen. Die liep er echt een beetje te bij. En ineens, van de een op de andere dag, liep ze helemaal in zwarte burka. Nog net geen zo, maar helemaal dicht. En ik vroeg mijn collega ook, zeg, wat is dat? Ja, de man is gisteren vrijgekomen uit de gevangenis. Dit is islam. En ik kan u echt misschien wel 1000 voorbeelden geven. Vrouwen in India, zeker in de lagere kasten, als een man overlijdt, dan is de vrouw de schuldige. Dan ben jij een slecht omen. En zeker in de lagere kasten worden vrouwen, zelfs door eigen kinderen, zo de straat op geschopt. Vroeger, voordat de Britten kwamen, er waren, gingen vrouwen gewoon de brandstapel op. De man werd verbrand, vrouw er bovenop. De Britten vonden dat wat vreed. Hebben ze een punt. En die zeiden, dat doen we niet meer. Maar weet u dat vandaag aan de dag er nog steeds vrouwen zijn die vrijwillig op die brandstapel springen. Want ze hebben geen leven meer. Ze worden zelfs door hun eigen kinderen de straat op geschopt. Kan je je voorstellen dat je dus kinderen baart, ze groot brengt en je man overlijdt? Ja, dat kan gebeuren, hè? Je krijgt een hartinval, whatever. En je wordt dan ineens, en dan ben je weduwe en heb je niets. Er zijn dus in India 50 miljoen weduwen die op straat leven. Zo. Er zijn, ik zou niet weten, ik zou geen getallen noemen, maar 100.000, misschien wel miljoenen vrouwen die gedwongen, semi-gedwongen in de seksindustrie werken. Toch? En toen ben ik de geschiedenis ingedoken. En ik heb de Heer gevraagd, Heer, wat is dit? Want als ik de geschiedenis teruglees, dat zelfs onder de Grieken vrouwen alles een soort met van, nou ja, die heb je nodig om je voor te planten. En verder hebben vrouwen geen ziel, doen er verder niet toe. Het hoger goed is als een man met man en man met whatever. Vrouwen waren minderwaardige wezens. En zo kan ik al die culturen opnoemen. Of religies, of het nou islam is, hindoeïsme. Zelfs het christendom. Heel erg lang. Er zijn nog steeds heel veel denominaties waarin het not done is als een vrouw publiek spreekt. Een vrouw in leiderschapsposities. Stemrecht. Het is niet ver weg. Het is overal, het is een wereldwijd iets. Hoe komt het dat vrouwen overal onderdrukt worden? Meisjesbesnijdenissen in Afrika. Mannen die zich in de Antillen en Suriname kunnen veroorloven gewoon allerlei vrouwen te hebben. Maar oh wee als het andersom is. Hoe kan dit? De hele Oost-Europese seksslavenhandelindustrie. Toch? Ik spreek de waarheid, toch? Hoe kan dit? Dit is een onrecht wat gewoon al, nou ja, gaat vanaf mensheugen is bijna. Dat vrouwen verdrukt, onderdrukt, mishandeld, misbruikt, ondergewaardeerd zijn. Nog steeds vandaag aan de dag is de discussie, ook hier in Nederland, waarom vrouwen niet hetzelfde verdienen in bepaalde vakken. Dus je hebt manager vrouw, manager man. Hoe komt het dat hij meer geld krijgt? Hoe komt het dat zij zoveel meer moeite moet doen om ergens te komen dan hij? Dit is een ongerechtigheid, lieve mensen. En de Heilige Geest heeft me echt diep geraakt, Europa. Het punt is namelijk dat dit het hart van de Vader enorm raakt. Waar denkt u dat deze strijd vandaan komt? Suggesties. Is deels waar, ja, klopt. Maar nog meer. Wat inderdaad gezegd werd in Genesis. Ik zal vijandschap zetten tussen jouw zaad. Dus jouw nazaad en het zaad van de vrouw. En we weten dat dat een messiaanse profetie is. Die gaat over Yeshua. En Je hiel zal de slang, de kop van de slang, vermorselen. Toch? Dat is een belangrijk detail. Die strijd woedt nog steeds. Enorm. Die strijd is Satan nog steeds aan het voeren tegen vrouwen. Tegen leiders. Tegen de mensen sowieso. Maar je ziet een aantal dingen. Mensen in leiderschapsposities. Leiderschap in Israël. Vrouwen worden bijzonder getroffen in deze strijd. En dan ben ik gaan nadenken. Van ja, maar hoe kan dit? Want zelfs in de oude, in de kerk al, als je dus deze tekst neemt in Genesis, dan wordt een vrouw dan gezien, vaak vertaald, als hulp voor de man. Toch? Als hulp, je. En in de meest gunstige gevallen is het iemand die naast je staat. Toch? Die gelijkwaardig uit je rib, en het klinkt plausibel. Maar in het Hebreeuws staat er iets heel anders. Ezer kenegdo. Wil je even komen? Dit is wat er staat. Dit is wat God aan de man gegeven heeft. Een vrouw moel einein. Ezer kenegdo. Tegenover elkaar. Een man en een vrouw die elkaar in de ogen kunnen kijken, accountability hebben, precies zien van elkaar wat er speelt. Maar er zit een heel belangrijk element in. Is dat als ik zo sta, zij kan niet zien wat hier is. Toch? Ik kan zien wat achter haar is. Ik kan overheen kijken, ik kan zo kijken. Ik zie wat zij niet ziet.
En de kleur is?
Groen. Dat is vorige keer ook al. Dit is zoals God man en vrouw elkaar gegeven heeft. Zij heeft zwarte vlekken. Zij heeft dingen die zij niet van zichzelf kan zien. En ook niet het gevaar. Wat het gevaar waar haar van achteren komt, kan zij niet zien. Ze heeft geen ogen in de achterhoofd. Al weten de kinderen van wel. En zij ziet bij mij. Kijk, mijn zwaktes van voren weet ze sowieso al. Ze hoeft maar te kijken. Maar zij ziet precies wat er achter mij gebeurt. Zij ziet welke pijlen er op mij afgevuurd worden. Zij is mijn bescherming. En dan heb je dat drievoudig gesnoer. Wat de Heer om ons heen wikkelt. Dat is een belangrijk detail. Mag ik zien? Ja. Het is een geestelijk iets. Als we op deze manier naar elkaar gaan kijken. En u doet het vast allemaal. Ik ben van overtuigd. Maar het heeft mij even wat gekost. Volledig gelijkwaardig. Ja. Klopt. Nou kijk, dit heeft gewoon te maken met, je hebt het over autoriteitspositie. Gewoon iets wat God geeft als bescherming. Hè? Want er wordt dan gezegd, vrouw, wees uw mannen onderdanig. En daar stoppen we vaak mee. Maar het feit dat je je vrouw moet behandelen als broos porselein. En dat je haar moet liefhebben zoals Christus de gemeente lief heeft. Dat is een iets grotere opdracht. Zelf alleen maar gewoon mij te accepteren als priester. Ik moet haar lief hebben zoals Yeshua lief heeft. En dat is een allesgevende liefde. Dus, zeker. Priesterschap, ja. Ja. Maar het is een hiërarchie en niet een wereldse hiërarchie zoals wij hiërarchie zien. Mijn baas is mijn baas op mijn werk. Die betaalt mij en ik moet doen wat hij zegt. Dat is de relatie die we hebben. Ik kan een kunstje en hij heeft geld. En ik doe dat kunstje en hij geeft mij geld. Maar dat, zo werkt dat niet met man en vrouw. Het heeft te maken gewoon met een paraplu van bescherming. Een goddelijke orde.
Mijn Torah zegt, wat ik u vraag aan u, ja? Is toch, een man hoeft niet te regeren over zijn vrouw, maar hij heeft wel de verantwoordelijkheid.
Zeker. Ja, u heeft gelijk. Het gaat mij om de uitleg. Hoe dit geïnterpreteerd wordt. Want de moslim weet heel goed dat hij het hoofd is. En dat betekent dat hij als hoofd alles kan maken. En zij moet doen wat hij wil. Want ik vroeg bijvoorbeeld aan mijn collega. Ik zeg, zij heeft zich helemaal zo bekleed. Waarom dan? Nou, zegt mijn collega, mijn Arabische collega. Als zij erachter zou komen, als hij erachter zou komen dat zij anders gekleed was, dan heeft hij recht om op zijn zachtst gezegd van haar te scheiden. Maar hij zou ook om zeep mogen brengen. Dat mag. Want ze heeft zich als hoer gekleed. En ze is gewoon een getrouwde vrouw, dus klaar. Dat is een andere manier van je autoriteit benutten. En ik zeg het zo, maar het gebeurt ontzettend veel. Ja. Ja. Ja, klopt helemaal. Degene die gediend wordt is belangrijker dan degene die dient. Ja. Hoort u het? Ik moet even een microfoon hebben. Ja, haal het.
Oké, het was niet mijn. Het was niet mijn opmerking, maar even om te herhalen. Degene die dient is belangrijker dan degene die gediend wordt.
Oké. Ik heb nagedacht over deze dingen. Waarom die strijd? Wat? Ja.
In het Duits is het een mooie woord van die twee die samen zijn.
Gegenüber, tegenover. Ja. Ja. Precies. Dat is mooi. Het bestaat van helper. Iemand die naast je staat, er is iemand die tegenover je staat. Helpt heel erg als je dat gaat zien. Als ik kijk door de geschiedenis heen, want het is niet alleen gebleven bij het feit dat vijandschap gezet is tussen Satan en de vrouw en haar zaad en de Messias. Als je bijvoorbeeld boeken gaat lezen van opwekkingspredikers door de geschiedenis heen, opwekkingen in Wales, opwekkingen hier, opwekkingen in Amerika, dan valt mij iets heel erg op. En is dat het heel vaak begonnen is bij vrouwen. Bidden. Een kleine club vrouwen die bij elkaar is gekomen, is gaan bidden. En uiteindelijk komt er dan een opwekkingsprediker. Een Smith Wigglesworth of you name them. En er gebeuren prachtige dingen. Maar als je teruggaat naar de bron, dan zie je dat daar vrouwen zijn gekomen. En die zijn gaan bidden voor doorbraken. Zijn mannen hebben zich daarbij aangesloten. En er zijn mooie dingen gebeurd. Dat vindt Satan niet oké. Okay. Dus die strijd zit hem daar constant in. Denk aan een Deborah. Denk aan een verhaal als Rut. Rahab die in de lijn van de Messias zit. Het was Mirjam die de voeten van de Messias balsemde met kostbare olie. Het waren vrouwen die hem het eerst zagen nadat hij opgestaan was. Want dat zijn geen vrouwen. Oh, wat ik van oma's denk. Ja. Nou.
Ja.
Wat zal ik zeggen over oma's? Biddende oma's. Biddende vrouwen. Hier in Nederland ook. Ik zie daar echt er is echt wel een kentering gaande in Nederland ook met betrekking tot bidden. Vroeger waren het echt heel vaak alleen maar vrouwen die bij elkaar kwamen om te bidden. Toch of niet? Het is tegenwoordig wel anders. Hij refereert aan Azusa Street, onder andere. Waarin ook de opwekking al daar begonnen is bij vrouwen. Het is belangrijk dat we dit beseffen. Ook gewoon in het kader. En dan kom ik terug dan misschien op u met betrekking tot bescherming van deze vrouw. Want God heeft blijkbaar de vrouw een bepaalde rol, een bepaalde positie, een bepaalde bediening gegeven. Niet alleen het voortbrengen van de Messias. Maar zelfs een gebed is de motor van alle dingen. En die draait gewoon door. Dus het doet mij ontzettend pijn om juist te zien dat in alle continenten vrouwen ontzettend slecht behandeld worden. Spreuken 31. Ik moet nog wat meer bijbelteksten gebruiken, heb ik gehoord. Vanaf vers 10. Ook zo'n mooie. Hoe heeft u dat geleerd vroeger? Er zijn vertalingen. Wie heeft de MBG? Wat staat daar precies? Nee. Een goede huisvrouw. Wie zal haar vinden? Een goede vrouw. Een goede hulp. Er zijn allerlei vertalingen. Terwijl in het Hebreeuws het woord gayel gebruikt wordt. Maar wat is dat? In het moderne Hebreeuws, een gayel is een soldaat. Gayel, gayelet. Is een soldaat. Dus in het oude Hebreeuws was het is een machtige vrouw. Is een sterke vrouw. Die strijdbaar is. Dat zie je namelijk ook in de rest van de tekst. Als zij haar zinnen zet op een akker, tap, en haar kinderen zijn altijd gekleed. Ze is niet bang voor dit, tap, tap, en ze doet maar. En die man die zit in de poorten. Ja. Weet je daar slimme dingen te zeggen. What do you think, Moshe? We're gonna do. En die vrouw is alles aan het doen. Toch? Dat is toch wat er staat? Een krachtige vrouw. Maar u zal een euro moeten geven voor iedereen die opgevoed is met het gedachtegoed van een vrouw als hulp. Je kan er niks aan doen soms. Het is nou eenmaal zoals je soms ook dingen meekrijgt. Een vrouw zorgt voor de kinderen, moet voor het huis, moet voor dit. Ik zeg niet dat het verkeerd is dat de vrouw voor kinderen zorgt. Het gaat om hier. En wat God bedoelt met zijn woord. Ja, ik geloof dat er mensen wat missen, ja? Kun je even doorgeven? De microfoon, achter.
Ik vind het zo mooi als je de geschiedenis leest van David. Als die mannen vraagt als Nabal zijn schaapveerdersfeest hebt. Of die alsjeblieft wat te krijgen voor al die herders die hem jarenlang bijgestaan hebben. Dat hij geen schaap mist. En hoe dan Nabal zegt, joh, wat heb ik met jou te maken? Ik ken wel iedereen wat geven die zijn eigen heer noemt. Maar ik heb niks met hem te maken. En dat David dan wil vergelden. En Abigail hoort van wat onderweg is. En ze denkt, joh, geen één blijft er van ons over. Wat ze dan allemaal zegt voordat ze David ontmoet. Van gij zijt de gezegende des Heren. Ja. En uw koninkrijk zal bevestigd worden. Voordat het allemaal gaande is, weet zij daar al van. En weet ze dat al te zeggen. En dan ook zo mooi van, als ge koning wordt, wil gij mij dan ook mij gedenken.
Ja.
En dan wordt ze naderhand opgehaald. Omdat Nabal, zegt ze, Nabal, die man van mij is een dwaas. Dat zegt ook zijn naam. Ja. Heel bijzonder. Ja.
Dat is wel bijzonder. Is waar. En dat is het aparte. Want de Bijbel staat vol verhalen van echte godsmannen. Maar ook heel veel over godsvrouwen. Een koningin Esther. Die is door haar daden, heeft ze ons, staan we hier nog, bij ze spreken. Toch? Dat ze in gehoorzaamheid, kom ik om, dan kom ik om. Maar ik ga. Dus ik snap die strijd heel erg goed. En lieve mensen, lieve mannen. Ik wil u vragen dit mee naar huis te nemen. Ga gewoon naar de binnenkamer en vraag de Vader, mijn paradigma, hoe ik opgevoed ben, hoe ik diep van binnen denk, kijk naar vrouwen. Is dit in lijn met uw woord? Ik hoef geen handen te zien. Maar het schijnt, dat is hier niet, dat misschien wel 1 op de 3 mannen in meer of mindere mate verslaafd is aan porno. In allerlei gradaties. Zelfs in de kerk. Ik durf geen percentages te noemen, weet ik niet. Een hoog percentage. En ik ben u niet om hier te oordelen. Ik wil u alleen zeggen, als u deze vrouwen zou zien als dochters van de Allerhoogste God. Kinderen, dochters, prachtige dochters van een hemelse Vader die alles gemaakt heeft. Ook deze vrouwen. En wat ze doen, of ze dat nou vrijwillig of gedwongen doen, dat doet er niet toe. Deze vrouwen, meisjes, zijn iemands dochter. Toch? Ook deze vrouwen hebben ouders. En ze hebben een hemelse Vader. Die ze waarschijnlijk niet persoonlijk kennen. Het is goed om hierover na te denken. Goed na te denken over hoe onze hemelse Vader hiernaar kijkt. En ik hoop dat als je hier zit en je worstelt hiermee. En er is genade. Er is vergeving. Ja? God is geen boze God. We kunnen er echt mee naar God. Dat als je beelden bekijkt, dat je deze vrouwen zal gaan zien zoals Jezus ze ziet, zoals Yeshua ze ziet. Dat verandert alles. Ik heb gewoon de Vader gevraagd, vanaf dat ik in China ben geweest. Ze heren, leer mij naar vrouwen kijken zoals u naar vrouwen kijkt. Leer mij lief hebben zoals u lief heeft. Lieve mensen, ik ben verre van perfect. Mijn vrouw weet het. Verre van. En ik besef dat we zitten hier allemaal mensen, meerdere mensen, die zijn al wat boven de 18. Zullen we zeggen. Dus oma's. U heeft er misschien op dit moment wat minder last van. Maar als ik kijk naar de jongere generatie. Een generatie van mijn leeftijd en een generatie die nu opgroeit. Want we hebben het over onderdrukking. heb nog 5 minuten. Onderdrukking van vrouwen in verre landen. Maar het feit dat jonge dames vrijwillig meedoen in een trend van je moet er zo en zo uitzien. Je moet je zo en zo gedragen, toch? Wat helemaal niet spoort met de werkelijkheid. We hebben net een week in Frankrijk aan het zwembad gezeten. 99% van de vrouwen voldoet niet aan die norm. Evenals de mannen. Toch? En toch is iets wat onze maatschappij. En het is groter dan u denkt. Het is heftiger dan u denkt. Er zijn een hele generatie die worstelt met een ontzettende identiteitscrisis. Die denken dat seksualiteit gelijk staat aan liefde. Aan geaccepteerd worden. Aan bestemming. Wat niet waar is. Heeft u er nooit over nagedacht? We vinden het normaal. We rijden Formule 1 auto's. De mannen rijden auto's. De vrouwen staan daarna met een fles champagne in een bikini. Huh? Wat? Toch? Bokswedstrijden. En daarna komt er iemand met een bikini met nummertje. Ronde 2. Maar hoe werkt dit, lieve mensen? Toch? Zelfs bij de Tour de France. Hebben ze nu iets meer aan? Nou goed, ze hebben hun leven verbeterd. Ik weet dat ze bij de Formule 1 dat ook veranderd hebben. Lieve mensen, het is zo duister. En dit is de kern van het verhaal. Er is een enorme oorlog gaande. Er is sowieso een oorlog gaande om de mensheid. Maar Satan heeft een heel speciaal plan tegen vrouwen. Omdat hij weet dat in Gods orde en Gods plan vrouwen een bijzondere rol hebben. Het zou me niet verbazen dat er een speciale rol is voor vrouwen in het binnenhalen van de Messias. Als hij straks komt. Bijvoorbeeld. Feminisme, emancipatie. Ik zeg het eigenlijk altijd maar zo. Het is eigenlijk van. Dat je niet helemaal weet waar de klepel hangt of zo. Het is een tegenbeweging. Van je ziet dat er van alles mis is. Dus ik ga helemaal aan die kant staan. Want dat klopt niet. Daar is geen balans in. Ja, in het echte feminisme, in het echte emancipatie. Dat is niet in balans. Maar dat heeft te maken dat je, ook al ga je van daar naar daar, je nog steeds niet weet wie je bent. Qua je goddelijke identiteit. Pas als je leert beseffen dat je echt een kind van God bent, dat je een dochter bent, dat je geliefd bent, dat je er echt mag zijn, dat je ertoe doet. Ja, dat is het echt.
Zou je dat ook zeggen? Als je denkt aan de vrouwen, levens in Engeland, van de leiders die voor Europa, heel veel vrouwen toch in zijn eigen regering, heel veel ministers en vrouwen. Zou je dat net zei?
Ja.
Doorslaan is geen echte emancipatie.
Doorslaan is geen echte emancipatie.
Zou je daar inderdaad?
Nee. Nee. Nee, het gaat erom over politieke dames, zoals May en Merkel en zo. Deze vrouwen, sterke vrouwen, zijn het dan doorgeslagen? Is dat emancipatie doorgeslagen of zo? Ik zeg nee, het zijn gewoon sterke vrouwen. Het zijn gewoon vrouwen die op hun plek gaan staan.
Daar hebben mannen weer wat
moeite mee. Ik moet stoppen? Oh, nee. Oh, oké, mijn excuus.
Nee, dat geeft niet.
Oké. Okay. Nou, dan begin ik opnieuw. Toch? Ik heb alle tijd. Nee, maar ik denk dat het helder is wat ik probeer te zeggen. Zullen we bidden?
Als ik nog één
toevoeg mag. Ja.
Er staat in Efeze 5.
Efeze 5.
Vers 23.
Want
de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd van de gemeente is.
Ja.
Ik heb al vaker mannen horen zeggen, zie je wel, je moet op het hoofd zijn. Als je dan gaat kijken wat er in de staat, is dat ketale. Dat betekent belevingsbron.
Precies. Dat is sowieso een probleem als men hier een tekst pakt, daar een tekst pakt en daar een theologie omheen bouwt. Maar dat is het. Als wij als mannen onze vrouwen en vrouwen in het algemeen gewoon gaan zien als dochters van God en vrouwen ook als zodanig gaan behandelen, dan denk ik dat het vanzelf goed komt. Zullen we bidden? Ik zou iets bijzonders willen doen, wat u misschien niet eerder gedaan heeft. Ik zou willen vragen dat... Ik wil alle vrouwen naar voren hebben. Mag dat?